Goedemorgen allemaal. Ja, Maxi refereerde er al naar, de aanloop naar dit. Deze morgen ging niet helemaal zoals het moest zijn. Ik had de kleren er al aan, maar ik werd al vrij snel opgebeld door Jeffrey, die op weg was om hier te gaan oefenen vanmorgen. En hij zegt, pa, ik heb een ongeluk gehad, ik ben tegen een auto aangereden. Geparkeerde auto. Auto total los. Kan gebeuren. Geen mooi bericht, maar er zijn ergere dingen, toch? Ik ben even aan het spreken straks met Kees Pijp. En die vertelt van zijn zoon, Dennis gaat daar naar de gemeente in Enter. Daar hebben ze gisteravond geoefend. En een van de leden daar, die ik toevallig ken, vroeger hebben we samen op school gezeten. De eerste keer dat ik in Enter kwam, toen deed hij de opening, Hendry Thijhuis. Ik ken die man toevallig. En ik moest aan denken, en dat was jaren terug. Ik denk, ja, op de lagere school. Ik ben bij hem in de klas gezeten. Ik ben bij hem thuis geweest en ik heb gevoetbald. En gisteravond komt hij thuis na, dus dat ze bij elkaar zijn geweest als groep zijnde. En hij krijgt een hartaanval, begrijp ik. Is weg, overleden. De eeuwigheid die. Ja, 53 jaar. En dan word je wel even bepaald weer, hoe is ons leven? En het thema wat ik had in mijn hart, en ik werd al een aantal weken geleden gevraagd, want ik zou eerst eerder spreken, maar omdat Jan Willem die ging op vakantie en werd het later omgeswitcht, dus ik had al een thema in mijn hoofd. En dat thema, dat mag ik even laten zien. Waarom blijft het stil? Ik kan ook zeggen, God, waarom antwoordt u niet? Het begint met waarom, hè? Waarom? Er zijn zoveel waaroms in ons leven. En vanmorgen ook weer, dan denk je, ja, waarom gebeuren die dingen nou? En ik was hiermee bezig en ik zat te denken. Ja, en ik kon er eigenlijk, dat thema, ik had het echt duidelijk gezien. Ik had echt gezien, dit moet het zijn. Maar ik denk, ja, wat wel heel dramatisch. Hoe ga ik dit invullen? Hoe geef ik een vervolg aan? En ik heb geworsteld en ik heb bevestiging gevraagd. En dan is het zo mooi, hè? Dan zitten daar in die preek, ook vanmorgen, zitten elementen in. Dan gaat het over twijfel. En wat doet Jan Willem? Een paar weken terug, je spreekt over twijfel. Er zitten elementen in van Gods woord verstaan, luisteren naar hoe hij spreekt, zijn stem verstaan. En wat doet Henk Kersen vorige week? Die spreekt daarover. Is dat mooi? Dat kun je dus zien. God is een bevestigend God. En hij wil ons leiden, ook in deze dingen. En ja, we zijn ook maar gewone mensen. En Henk zegt het vorige week, hij verwoordt het precies zoals ik het voel. Ben ik bang om te spreken? Nee, ik ben niet bang om te spreken. Maar wat ik bang voor ben, en dat zei Henk ook vorige week, om te spreken over dingen die er niet toe doen. Ik wil zeggen, tegen ook u vanmorgen, de dingen die God op mijn hart legt. Ik wil hebben dat God door mij heen spreekt naar u. En ik denk dat iedereen dat hier wil, die op het podium staat. We kunnen wel verhaaltjes vertellen, we kunnen mooie dingen vertellen, maar het gaat erom, wat wil hij u vanmorgen vertellen? En dit is een heel mooi plaatje, ik heb het gisteravond zelf in elkaar geplant. Je ziet ook één hand, hè? Die andere hand, daar zit die selfie stick van mij, was heel moeilijk om te nemen, maar Ik zat er zo naar kijken, ik denk, grappig hoor, maar hier zit nog een hand, ik was het niet hoor. Maar om even terug te gaan naar dat vorige lied. Dat eindigt zo mooi. Maar Heer, ik weet dat u luistert. Help, ik verdrink. En toen ik daarmee bezig was, moest ik ineens denken aan een verhaal. Een verhaal over mijn vader, en mijn vader die was visser. En sportvisser, gewoon gezellig hengeltje uitgooien en dan die visjes ophalen, weet je wel. En dan heb je ze gevangen en dan haal je ze los en dan gooi je ze weer terug. Ik heb nooit begrepen waarom, maar hij vond het leuk. En een oom van mij ook. En samen gingen ze op vissen. Maar mijn vader was wel iemand, die zocht wel het avontuur op. En hij ging wel eens vissen op plekken waar het eigenlijk niet mocht. En dat deed hij ook bij de stuw. Bij de stuw in Junen. En dat verhaal moesten we vaak horen. En hij en mijn oom, die zaten samen in het bootje. Geen van beiden kon zwemmen. En dan gingen ze vissen en dan moesten ze in de gaten houden. Want af en toe kwam er zo'n toezichter langs. Ik weet niet of hij daar in de buurt woonde, ik geloof het wel. Maar of hij hen niet zag. En dan zaten ze daar stiekem, 's morgens heel in de vroegte, te vissen. Of in een bootje. Ze gingen daar in zo'n bootje. Maar bij zo'n stuw is natuurlijk stroming, daar zijn waterkolken, dat is best gevaarlijk. Het is niet voor niets dat je daar niet mag vissen. En dan gaat het verhaal gaat een beetje twee kanten op. Ik kan het nog herinneren van mijn vader, die zegt, mijn oom viel in het water. Maar als mijn oom nu vraagt, dan was het, mijn vader viel in het water. Maar hoe het ook zij, een van beiden viel in het water en de ander die probeerde hem te redden. Met als gevolg dat ze beiden in het water belanden. Geen van beiden kon zwemmen. En een van beiden, mijn vader zegt dat hij het was, die wist nog net een muurtje te vinden of iets van een hekwerk of zo. En hij zei, ik kon daar nog net staan en mijn hoofd boven het water houden. En die kon ook nog net die andere grijpen en naar hem toe trekken. En dan stonden ze daar in het water. Tegen dat muurtje aan, zo hoofd net boven het water, moet je je voorstellen. In de ochtend, geen mens verder en je kan niet zwemmen. Welke optie heb je dan nog? Nou, wat denk je? Heel, ja, bidden. Mijn vader was toen nog niet zo. Heel hard schreeuwen. Help, help, we verdrinken. En laat nou net die opzichter hen horen. Met een ladder werden ze eruit getrekt. En ze hebben het overleefd. Ze kunnen het navertellen. Ja, heel mooi. Dus, weet je, God bevestigt ons in die dingen weer. Als je daar met zo'n preek bezig bent en je denkt aan die dingen, dan denk je, ja, dit zijn toch dingen. God wil dat ik erover spreek, dan doe ik dat ook. En dan begin ik dus met dat stukje twijfel. Help, ik verdrink. En weet je, als je dan de Bijbel naslaat, dan kom je ja, best wel mensen tegen die, ja, Willem haalde het ook aan, die best wel twijfelden af en toe. Een hele bekende psalm, of een hele bekende psalmschrijver is natuurlijk David. En David was een man naar Gods hart. En toch had hij zijn twijfels. Als we psalm 13 lezen, dan staat daar boven een psalm van David voor de koorlieden. En dan begint hij, Heere, bent u mij helemaal vergeten? Hoe lang nog houdt u zich voor mij verborgen? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit, schreeuw mijn hart om u. Dat klinkt best wel dramatisch, niet? Hij zegt, Heere, ik verlang zo naar u. Er zijn tijden dat ik u nodig heb en dit is zo'n moment. Nu denken wij misschien, ja, dat is David en die zit daar gezellig op zijn troon. En wat kan die man nou voor problemen hebben? Nou, maar als we verder lezen, dan staat daar, laat u mij nog lang overheersen door mijn vijand. Kijk toch naar mij om, Heere. En laat mij eens iets van u mogen merken. U bent toch mijn God. Ik zou er bijna achteraan willen zeggen, kunt u dan niet zien dat ik verdrink. Dit was ook zo'n schreeuw van David. Ik word achtervolgd door vijanden. Nu is het moment, Heere. En waarom blijft u stil en hoor ik u niet? Ja, dat zijn worstelmomenten. En ik ga gelijk door naar Gideon, de volgende. Ook iemand waarvoor we denken van, nou dat is een godsman. Met een klein groepje van 300 man verslaagt hij een leger van, ja ik geloof dat het sommigen zeggen zo'n 10.000-tallen. Niet uit eigen kracht natuurlijk, maar met de hand van God. Maar hoe begon hij? Nou dat was ook niet al te... Hij maakt het nog een slagje erger. Hij suggereert zelfs van, ja, staat God wel eens aan mijn kant? En dan lezen we daar in Richteren 6, vers 13. Maar Gideon zei tegen hem, dus die engel die tegen hem spreekt, ach mijn heer, als de Heer met ons is, waarom is ons dit dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Waar is hij? Waar zijn die wonderen? Is de Heer wel met ons? Ziet hij ons wel? Hoe moeilijk het we hebben. Nu, op dit moment. Heer, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? Dat is dan de vraag die ons bovenkomt. Laten we eerlijk zijn. Als we met gesprek met mensen komen, dan komen we ook op dat thema terecht. En het is een heel moeilijk thema. En het antwoord is ook best ingewikkeld. En ik suggereer ook niet dat ik vanmorgen het goede antwoord heb. Er zullen waaroms blijven. Wij als mensen begrijpen niet, en dat zegt ook de wereld, als dan die God van jullie zo almachtig is, en we geloven hij is almachtig, En wij geloven ook, hij is een God van liefde. En eigenlijk hebben wij zo'n formule bedacht. Vroeger had je dat op school, dan had je een formule, twee formules. En dan had je zo'n kaartje, zo'n x-as en zo'n y-as. En dan, als dat nog maar ergens bij elkaar komt, dat is een snijpunt. En wij bedenken, God, dan die is, aan de ene kant is hij almachtig en aan de andere kant is heilig. Maar ergens moet het toch bij elkaar een punt zijn van dat hij kan ingrijpen. Dat snijpunt. Maar die vraag die blijft heel vaak onbeantwoord. Bestaat u dan nog? Ik lees in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament. En Jan-Willem die had er ook al over Thomas. En dan vind ik zo mooi, hè? Dan heb je zo'n bevestiging, dan ben je daarmee bezig. En dan komt dat voorbij. En maar weet je, en die discipelen die dan de Heer zagen. En later, het moment dat Jezus dan Thomas ontmoet. Maar weet je wat er over die discipelen die eerst zagen geschreven staan? Dan staat daar in, ik zal het even voorlezen, ik heb het niet gezien, maar op Matthäus 28, vers 17 staat daar, en toen zij hem zagen, en baden zij hem, maar sommigen twijfelden. Ja, van Thomas hebben we het gehoord, maar ook de anderen twijfelden. En zij zagen hem. Thomas zag hem niet eens en twijfelde. En hier hebben we discipelen, zij zien de opgestane Heer en Heiland. Je zou zeggen, maar nu hoef je toch niet meer te twijfelen. En toch was er nog twijfel. Twijfel is menselijk. Dit is ook zo mooi. De Bijbel is een eerlijk boek. Hij verzwijgt die dingen niet. Ze staan erin. We kunnen het nalezen. We kunnen er een voorbeeld aan nemen. Natuurlijk. Twijfel op zich is niet goed. Jezus zegt ook tegen Thomas. Thomas, ja, nu jij mij gezien hebt, nu geloof je. Maar zalig zij die niet zien. Gelukkig zij die niet zien en toch geloven. God is almachtig. God is almachtig en God is liefde. En als hij almachtig is. Kijk, als hij nou alleen almachtig zou zijn en hij zou geen liefde zijn. Dan zou het kunnen begrijpen, toch? God is almachtig. Hij kan het, maar ja, hij wil het niet. Het interesseert hem niet, hij heeft geen liefde. Maar God is ook liefde. En God is, als God nou alleen liefde was, dan zou het ook kunnen begrijpen. God die wil het wel. Maar hij kan het niet. Hij heeft de macht er niet toe. Maar nu is hij almachtig en hij is liefde. En waarom grijpt hij dan nog niet in? Dat is toch de vraag. Laten we eerlijk zijn. Wie heeft er ooit zo'n moment gehad, ook met dat lied van help, Heer, waar bent u? Ik heb u nu nodig, maar waar bent u en waarom blijft het stil? Als we eerlijk zijn, dan denk ik dat er veel mensen dat moment, die kunnen, stik de hand maar op, laat maar zien aan de ander. Laat maar zien, ik heb die momenten meegemaakt. Kijk eens hoeveel. Ja toch, laten we eerlijk zijn. En het gevaar is, als we ons daarin gaan verdiepen, dan komt de twijfel. Als hij niet ingrijpt, bestaat hij dan wel? Is er dan wel een God? Dat is ook de rechte vraag van de wereld. Laten we toch eerlijk zijn, ja toch? Maar waar wij dan aan voorbij gaan is, God is niet alleen almachtig, hij is niet alleen liefde, maar hij is ook heilig. Er is vooral een heilig God. In het Oude Testament lezen we, keer op keer wordt er gesproken over de heilige van Israël. Ook al kan hij ingrijpen, zou hij het willen, maar hij heeft een plan. En dat plan wil hij volbrengen. En daarom is het nodig dat wij af en toe eens moeten leiden. Een weg moeten gaan die we eigenlijk niet willen gaan. Maar die hij ons toch doet, naartoe leidt. Weet je, Job, in het boek Job, daar staan de meeste waarom vragen. Job die vraagt en die op een gegeven moment begrijpt hij niet. Heer, ik heb u zo goed gediend. Ik heb u zo goed, waarom dit, waarom dat? Weet je, en wat dan opvallend is, God geeft op geen enkele vraag antwoord. Hij blijft stil. Maar wat doet God aan het eind van het boek Job? Dan draait hij de boel om. Hij begint te vragen aan Job. Hij zegt tegen Job... Je vraagt me nu al die dingen, maar waar was jij toen ik de aarde maakte? En toen ik haar afmetingen vaststelde? Waar was jij toen ik het paard schiep, de ezel, de koe, en heb ik jou om raad gevraagd? Job, waar was je toen ik de bergen vulde, de ijskamers daar op die bergen, en zo prachtig als je dat leeft, al die verhalen en al die waarom vragen. Waar was jij, Job? Had ik jou daarbij nodig of kon ik het alleen af? Stop met vragen waarom, zou ik willen zeggen. Ieder antwoord roept weer een volgende vraag op. Psalm 73, vers 16, dat is een psalm van Asaf. En daar staat, Dus bleef ik nadenken en ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde. Het brengt je niet verder. Als je blijft vragen waarom, dan wordt het een kwelling. Je wordt er niet gelukkig van. Vorige week was in het nieuws, zagen we een stuk over Hoogmade, de kerk die afgebrand wordt. U hebt het vast gehoord en gezien, denk ik wel, op journaal. Ik was aan het klussen en ik had de radio aanstaan en ik vond het zo mooi. En dan, daar was dan een verslaggever en die ging daar het dorp in. En die interviewde verschillende mensen en die interviewde ook de pastoor. En de eerste reactie van de pastoor was, ik dacht meteen, wat erg voor de gemeenschap. Dat was de reactie van die pastoor. Heel begrijpelijk toch? Hoe erg voor de gemeenschap. De mensen, zo gehecht aan dit gebouw, zo, ja. En nu stort hij in. Maar die verslaggever ging verder en die interviewde nog allerlei andere mensen. En toen zei ze in één keer uit haarzelf zo, aan het eind van die verslaggeving eigenlijk, en dan zei hij, maar toch voel ik, zei die verslaggever, de verbondenheid in heel het dorp door de verwoesting van de kerk. Kijk, dat is toch mooi? Zo'n werelds iemand, ik weet niet of ze gelooft of niet, dat is het niet, het is gewoon een wereldprogramma, ze kan best geloven, maar die dan zo de conclusie trekt, weet je, er is hier wat ernst gebeurd, maar toch verbindt het mensen. Het maakt ons sterk. Moeilijke omstandigheden brengen ook geloof en vertrouwen in God. Gelukkig zij die niet zien en toch geloven. Paulus schrijft in 2 Korinthe 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons vermt. En de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. Waarom? Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende. In al hun ellende moed. Moet kunnen geven. Ja.
God grijpt in.
Oh. Ik zou willen zeggen, God grijpt in. Zal het uitleiden dan maar zo? Nee, zo goed hoor. Weet je, je kunt hier naar kijken en je kunt denken van, ja, het is zo. Maar we kunnen ook leren. En wat ik zo ontzettend mooi vond vanmorgen ook, en dan hoor je die liederen weer. En dan hebben wij een overwinningslied gezongen, maar we hebben ook dankliederen gezongen. Hebt u het gehoord vanmorgen? En dank kwam erin voor. Dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Als dank voor wat u deed. Ik kwam meerdere malen in voor. Ik heb hier zelfs staan glas water. Dat komt omdat als ik zo druk ben, dan vergeet ik het. Dus ik neem even een slokje. En dan wil ik ook dank betuigen aan degene die hier altijd dat glasje water neerzet. Dank je wel. En het is niet dat ik het dan niet wil gebruiken, maar ik vergeet het gewoon. Ik heb het er nu even staan, geef daar ook even een zijntje aan. Dank voor het glas water. In het wegwijzen nieuws, daar stond boven, deze week, nou weet je hoe mooi, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Lisette, waar zit je? Dat was ook weer een knipoogje van God. Dank je wel. Filippenzen 4 vers 4, daar schrijft Paulus, laat de Heere uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Kijk, nee, nog even wachten, de volgende nog niet, komt zo. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Weet je, Paulus begreep het. Vreugde is niet de afwezigheid van problemen. Vreugde is de aanwezigheid van God in onze problemen. Dat is een hele andere formule. Vreugde is niet de afwezigheid van problemen. Het is de aanwezigheid van God in onze problemen. En Paulus zegt, als er iemand is die het kon zeggen, ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijf ondervonden. Overvloed, honger, rijkdom en gebrek. Paulus was een machtig man. We lezen het hier, hij had ook rijkdom meegemaakt. Er was een tijd, dan kreeg hij kreeg de brieven mee en hij kreeg recht om mensen te volgen, om christenen in de gevangenis te gooien en dan werd er zo over hen beslist over leven en dood. Zo machtig was hij. En als we dan ook lezen, dat is ook zo mooi, ik weet niet, als u dat verhaal kent van Paulus, dan is hij op weg naar Damascus en dan verschijnt God hem in dat grote licht en hij valt van het paard en dan zegt, en dan Paulus helemaal vertwijfeld en dan, wie bent u? En dan zegt de Heer tegen hem, ik ben Jezus die jij vervolgt. En dat was een radicale omkeer in het leven van Paulus. En Paulus die altijd dacht zo goed bezig te zijn, die werd verblind, kwam daar terecht, ergens in een huis. In de Bijbel lezen we, dat is de straat de rechter. Dat is zo mooi, hè? Dat staat er, zo technisch is de Bijbel nog. Ik denk dat je de boeken daarnaast kunt vragen, dat je misschien ook kunt zeggen, die weg, daar staat Paulus in dat huis. En Paulus, of Ananias, dat is een priester daar, die krijgt een droom. Een visioen staat er in een droom. Een droom is dus, als God tot ons spreekt. Er zijn mensen die dat niet geloven. Maar hier staat het, in het Nieuwe Testament, Ananias krijgt een droom. En God zegt in die droom, je moet daar en daar naartoe gaan. En daar bevindt zich een Paulus van Tarsus. En die is blind. En jij moet hem de hand opleggen en je moet hem genezen. Ananias wist heel goed wie die Paulus was, hoor. Die kende die wel. En Ananias die trapte niet zo 1, 2, 3 in. Hij zegt, hij gaat in debat met de Heer. Hij zegt, maar Heer, dat heeft u helemaal niet goed. Dat kan niet waar zijn. Die Paulus, kent u die wel eens? Dat is een man, jongen. Dat is niet te filmen. Als er eentje het recht zou moeten hebben om in de gevangenis terecht te komen, dan is dat die Paulus. Weet je wat hij allemaal gedaan heeft? En de Heer zegt, ja, Ananias, rustig maar. Ik heb een plan met hem. Hij zal een getuige voor mij worden. En dan zegt hij de volgende woorden bij de Heer. En ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden om mijn wil. En ik wil nog een stapje verder gaan. Het is even iets op mijn hart. Het is niet om u iets dwingen toe. Dus ik wil niemand iets opdringen. Maar er zijn misschien mensen die nog twijfelen. Ananias gaat naar Paulus toe en dan lezen we en hij bad met hem. En Paulus, die inmiddels al aangeraakt was, die een echte ontmoeting met Jezus van Nazareth, de Jezus van Nazareth had gehad, wordt weer ziende. Maar niet alleen geestelijk, of niet alleen lichamelijk, hij wordt ook geestelijk ziende. En dan lees je, hij laat zich dopen. Terstond. Dopen is iets dat hoort echt bij een bekering. We lezen het in de Bijbel, keer op keer worden mensen bekeerd en ze laten zich dopen. Ik weet, u kunt ermee worstelen, u kunt ermee wachten. Maar ik wil nu even een voorbeeld aan Paulus aangeven. Paulus laat zich dopen. En weet je, en wat je dan leest, en nadat hij gedoopt was, moet je je voorstellen, dan zegt hij, en dan staat daar, en nadat hij gedoopt was, at hij wat en hij kwam weer op krachten. En ik las dat stukje in verband hiermee en het raakte mij op dat moment. Ik denk, wauw, dat had ik helemaal nog nooit zo gelezen. Paulus, daar wordt de handen op gelegd. Hij wordt genezen. En dan zou je zeggen, nou ja, ga even wat eten, kom op krachten. En misschien zou je dan nog kunnen laten dopen. Nee. Hij liet zich eerst dopen. Er was zo'n verlangen in zijn hart. Ik laat me dopen. En daarna at hij wat en kwam hij op krachten. Over gehoorzaamheid gesproken. Paulus schrijft ook, ik ben tegen alles bestand. Staat daar verderop. Ja, heb hem erop staan. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Moeilijkheden vormen ons karakter. En hierdoor gaan we meer op onze Heer en Heiland, Jezus Christus, lijken. Als er één is die geleden heeft en die weet wat het is, dan is hij het. Hij werd mens, zoals wij en ook de Bijbel zegt, hij heeft alles gekend. Elke verzoekingen heeft hij meegemaakt, maar hij heeft meer meegemaakt. Hij heeft gezelingen meegemaakt. Zijn baardharen werden zelfs uitgerukt. Hij heeft zoveel moeten lijden om ons. En wij moeten meer op Jezus lijken. Moeilijkheden vormen ons karakter. We kunnen ervan leren. In Habakkuk, als u ooit een stukje wilt lezen, moet u Habakkuk eens lezen. Dat is zo'n mooi hoofdstuk. Ik weet, er zijn hier ook boeren vanmorgen, toch? Zijn er boeren? Albert is, ja, kijk, daar zit de boer van Evens. Albert, waar zit jij? Die is ook boer? Nou ja, maakt ook niet uit. En je ziet tegenwoordig, de boeren die komen in opstand. Maar omdat ze, ja, weet je, er wordt iets van hun afgenomen. Hè? Maar Habakkuk was ook een boer. Weet je maar wat de houding van Habakkuk was? Hij zegt van, ja, overkomt me alles. Hè? En zelfs die koe op het land, die wordt me weggehaald. Dus ik heb geen schaap meer in het veld lopen. En wat, geen koren meer op het land. Alles is dor en droog. Maar ik zal jubelen voor de Heere, mijn God, want Hij redt mij. Wat een houding. Wauw, wat een man. Toch zal ik juichen voor de Heer, zegt hij. Kijk, we kunnen wel klagen over alles. En in Nederland klagen we ook vaak over het weer. En ik hoorde vorige week een leuk verhaaltje. Dat was ook wel leuk om even te vertellen. En er was een dominee. En hij was gewend om tijdens zijn preek altijd te danken voor het weer. Dat is mooi, hè? Mooi, zo'n dominee die dan dankt voor het weer. En al die mensen, die hadden dan weer zoiets van, nou ja, het zal wel. Maar op een keer, toen regende het zo verschrikkelijk. Het was zo'n hondenweer. En het was, ja, weet je, het was net of de sluizen van de hemel open waren. Je kent wel van die dagen. En net op dat moment vlak voor de dienst. En iedereen komt ook druipend binnen in die dienst, weet je. En je ziet dan plassen water op de vloer liggen. En dan gaat die dominee bidden. En de mensen denken, nou, ik ben benieuwd, wat zal u nu horen? Wat zal u nu ook gaan danken? En die dominee begint en die zegt, Heer, dank u wel dat het vandaag, of dat het niet altijd zo'n weer is als vandaag. Geweldig, ja, we kunnen erom lachen. Maar in plaats van een waarom, kunnen we ook vragen aan God, waarom luister je niet? Kunnen we ook vragen, maar Heer, hoe deal ik met deze situatie? Ik zit erin, help mij erbij. Wat is uw plan met mijn leven? Welke stappen wil u dat ik zeg? En hoe kunt u mij daarmee helpen? Draai het waarom, draai het om en zeg, Heer, ik zit in deze situatie, ik zal ermee moeten dealen. Maar ik wil het niet alleen. Ik heb u daarbij nodig. Help mij daarbij. Als wij bidden, dan is het vaak niet vragen om raad. Maar vaak hebben wij onze eigen plannetjes al klaar en bidden wij om bevestiging. Maar dat is heel iets anders. Soms wil God helemaal niet. Ja, verhoort hij onze gebeden niet, omdat dat wat we vragen, dat is niet zijn plan. Zijn er mensen die vanmorgen zeggen van, ja, ik heb ooit iets aan God gevraagd en later ben ik blij. Ik hoef je hand niet op te steken, maar ik geloof het vast. Ik heb het wel meegemaakt. Ik ben blij dat God mijn gebed niet verhoord heeft. Want dat wat hij voor mij voor ogen had, was vele malen beter. Het was niet mijn plan. Ik heb plannen met jullie, ik heb goede plannen met u, ik heb vast al die teksten. Maar zijn plannen, hè, die zijn zoveel beter dan onze plannen. Wij kunnen dat nooit bedenken. Ik heb hier ook gezegd, God is een God van ontmoeting. God wil u en mij, wilt u echt ontmoeten. Hij wil er echt iets persoonlijks van maken. Als ik lees in de Bijbel en ik denk aan het woord ontmoeting, dan moet ik denken aan de tent die gebouwd werd, de tabernakel. Werd ook genoemd de tent van ontmoeting. En als je dan leest, dan staat daar in de tempel, daar werd de ark neergezet. En God zegt, bouw die ark, zet daar twee engelen op. Gerub, speciale engelen werd het gezegd. Met het hoofd naar beneden, met de vleugels naar elkaar toe. En daar op die plek, tussen die vleugels, daar zal ik wonen. Daar zal ik komen en daar zal ik jou ontmoeten. En dan lees je, en dan komt Mozes komt daar en spreekt daar met God. En dan staat daar zo ontzettend mooi, hè? Van aangezicht tot aangezicht. Zoals een vriend doet met een andere vriend. Zoals vrienden onder elkaar doen. Zo sprak Mozes met God. En dan kun je daar verlangen, dan denk je van wauw. Wat mooi. Of wat denk je van Samuel? Samuel, dan lees je dat God hem roept. Hij kent God nog niet, maar hij heeft een verlangen naar God. En dan staat hij, en God roept hem. En Samuel sliep vlak bij de ark, de plek waar God was. Het was niet voor niks dat God hem riep. Samuel was een hart wat verlangend was om God te ontmoeten. En God riep hem. En het mooie is, toen wij hier kwamen, toen sprak Gert-Joop ook over Samuel. En toen sprak mij dat zo ook aan. Die tekst die ervoor staat. En dan staat er. In die tijd werd nog maar zelden de stem van de Heer gehoord. Maar Samuel hoorde hem. Want Samuel had een verlangen om het te horen. God spreekt. En misschien denkt u van, ja, dat was alleen vroeger, dat is nu niet meer. Als God spreekt, ja, misschien tegen andere mensen, maar toch niet tegen mij. Ik ben blij dat Henk Kersten dat vroeger ook, of vorige keer ook al zei, dat God een sprekend God is. Hij sprak niet alleen naar Noach over die ark, maar hij wil ook spreken tot u en mij. In Romeinen 8, vers 14 staat hier een mooie tekst. Allen die door de geest van God geleid worden, dat zijn kinderen Gods. Allen die door de geest van God geleid worden, dat zijn kinderen Gods. Allen die door de Heilige Geest geleid worden, kinderen van God. Als wij een kind van God zijn, dan is Hij onze Vader. Hoe leidt Hij ons? Ja, zelfs als vader of als opa, dan heb je, pak je je kind bij je hand en je neemt hem mee. Maar worden wij, zal God ons bij de hand pakken en ons meesleuren? Nee, zo doet hij het niet. De Heilige Geest woont in ons hart en die wil ons leiden. Wij zijn geen robots, wij zijn dat we een signaal doorkrijgen en een stap zetten die richting of die richting. Het is in ons hart en we bepalen keuzes en die keuzes die maken wij in onze gedachten, in ons denken. Daar leidt de Geest ons, door ons denken. En de Geest kan tot ons spreken. En ik heb hier een paar dingetjes staan. Bijvoorbeeld door een Bijbeltekst. Je kan een hele mooie tekst hebben. En ik heb het al meerdere malen gelezen. Ik zei het net nog. En dan kom je zo'n tekst tegen. En in één keer weet je. Hey, dit is een tekst van mij vanmorgen. Vanmiddag, vanavond, nu, dit moment. De Heer spreekt mij door die tekst. Of door een lied. Een geweldig mooi lied hoor je. En ineens raakt het je zo diep van binnen. Het is de Heilige Geest die tot je spreekt. Of door beelden, dromen, profetieën. We hebben net al gehoord van Ananias. Maar er staan meerdere voorbeelden in. Paulus die geroepen wordt. Ga naar Azië. Of Paulus die wil naar Azië gaan. En dan zegt de Heer tegen hem. Nee, niet naar Azië. Nu niet. De Geest verhinderde hem. Staat er zelfs in de Bijbel. En hij ging naar een andere plek. En daar gebeurden grote wonderen. Wat te bedenken op Handelingen 2 als je dan leest. En dan komen die discipelen die komen daar met die vlammetjes. En die vertellen, of al die leerlingen. En die vertellen dan. En die spreken in tongen en in vreemde talen. En mensen denken, ja, die zijn dronken. Die zijn helemaal van de wereld af. En dan zegt Petrus, nee, zegt hij. Wij zijn niet dronken. Maar dit is zoals al voorspeld is door de profeet Joël. In het eindtijd. Einde der tijden staat er, moet je je voorstellen, dat zei Petrus toen al. En als dat toen al was, dan leven we er nu nog dichterbij, toch? Op die eindtijd. In het eindtijd zullen uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Jongeren zullen dromen, ouderen zullen gezichten zien. Het is niet iets vreemds, iets wat van ons af ligt. Het staat in de Bijbel, we kunnen het lezen hoor. Je moet er wel oog voor hebben. Gedachten en indrukken die zo ineens te boven komen. En waar je van denkt, van, hoe kom ik daarbij? En dan komt er soms een bevestiging van de andere kant. En dan denk je, ja, dat was de Heer die tot me sprak. Of anderen die naar je toe komen en die een woord voor je hebben. I've got a word for you, of niet, Petra? Iemand die op een conferentie naar je toe komt. En dan denk je, wauw, hoe kan die persoon dat weten? Geleid door de Heilige Geest. Door gebeurtenissen die je overkomen. En dan ineens denk je erover na. En dan denk je, ja, waarom overkomt me dit? Maar dan weet je. Het is de Heer die je leiding heeft. Die stuurt je een bepaalde kant op. En zelfs door een hoorbare stem kan het. God spreekt ook door hoorbare stemmen. Je hoort het niet vaak, maar het gebeurt. Dat mensen Gods stem horen. Ik hoor een regel, op televisie hoor je wel eens een verhaal van iemand die dan in een dromend en dan zo Jezus voor zich ziet staan en echt de stem van hem horen. Dat lied wat we aan het begin afdraaiden. Er was een tijd, zo'n 10 jaar terug, het was bij ons in de oude gemeente, er waren problemen. Dat had invloed ook op de familie. En we gingen best door een moeilijke tijd. En als ik dan naar huis reed van mijn werk, dan draaide ik dit lied. En in mijn auto, weet, dan kun je zo lekker meezingen, dan schreeuwde ik het uit. Heer, kunt u dan niet zien dat ik verdrink? Echt een kreet. Waarom grijpt u toch niet in? Nu ik erop terugkijk, dan denk ik, ja, dat was toen misschien een kreet. Een echte vraag. Maar waar voelde ik me vrij om even, en fijn, om even te laten horen naar God. Om even zielig te doen eigenlijk, als het ware. Als ik het dan toch zo mag zeggen van, ja, ik ben aan het verdrinken. En als ik terugkijk, was de Heer al lang bezig. Al lang aan het werk. En toch voelde ik me zo zielig. En vaak lag ik ook 's nachts wakker te denken, omdat in die periode, dat ging best wel ver. En dan bad ik en dan dacht ik, en op een gegeven moment kreeg ik zo ineens in mij, pak de Bijbel, ik zal je een antwoord geven. Nu geloof ik daar zo niet altijd, dat iedereen dat zomaar moet doen, hoor. Want je kunt de Bijbel openslaan, dan kun je allerlei teksten, je hebt de grapjes vast erover wel eens gehoord. Dat wil ik niet doen. Maar God sprak echt op mij op dat moment. En ik sloeg hem open en ik kwam een tekst tegen. En dat sloeg over het conflict wat gaande was. Ik zeg, ja, Heer, begrijp ik. Maar ik wil een tekst hebben waarvan de oplossing ligt. Wat gaat u doen? Is er een oplossing? En ik sloeg de tekst Bijbel nog een keer open. En ik had zo'n klein boekje, het NBV, zo'n zakbijbeltje bij me. En dat was helemaal zwart van tekst. En af en toe stond er zo'n rood kopje boven. Weet je, als het begin staat, dan staat er waar het over gaat. En mijn oog viel gelijk op dat ene rode kopje waarover die hele bladzijde stond. Er stond verder maar één kopje op. Ik geloof dat het Jeremia 33 is. Het gaat helemaal niet om de tekst die er stond, maar daar stond dat kopje. Belofte van herstel. En dat raakte mij toen op dat moment zo, want ik bad om herstel. Heer, maakt het weer goed. En gaat het gebeuren. En ik was bemoedigd. Maar naarmate de tijd verder ging, waar 1 week verder, 2 weken verder, 3 weken verder, misschien wel nog een half jaar verder, dan begin je als mens weer te twijfelen. Dan denk je, was het wel Gods stem? Heb ik het wel goed gelezen? Of heb ik het me nou verbeeld? En zo, vanuit het niets, stel ik God de vraag, ik ben aan het bidden en ik zeg, Heren, ik weet het, in het Oude Testament en ook later lezen we wel die hoorbare stem van u. Hoe mooi zou het toch zijn als ik een hoorbare stem zou horen en mij dit zou bevestigen. Rare vraag, kunt u denken. Was ook een rare vraag. Had ik misschien helemaal niet het recht om God zo op de proef te stellen. Maar ik deed het. En in die tijd, en dan gaan weken, nog een paar weken voorbij, niet heel lang, maar misschien 1, 2, 3 weken. En ik rijd in de bus. Ik was toen nog niet alleen machinist, maar ook een buschauffeur. En dan had je wel soms gecombineerde dingen. En ik reed in de bus. En we hadden in de bus bij ons, Sinters had dat, radio boven je hoofd. En je kon luisteren. En ik, meestal stond hij ergens op een of andere muziekzender. Maar als ik dan in de bus kwam, dan hup, ging hij naar radio 1. Beetje nou ja, actualiteiten en nieuwsberichten. Dat vind ik altijd interessant om naar te luisteren. En één keer komt er in een actualiteitenprogramma, geen programma van de EO of zo, komt daar iemand voorbij en die begint daar te praten en die zegt, die is aan het lopen in Afrika, ergens in een dorp. Misschien, later heb ik wel eens gedacht, zou het Zuid-Afrika zijn geweest, maar dat weet ik niet meer. Maar in Afrika, en dan is hij aan het interviewen met allerlei mensen en dan loopt hij zo ineens een kerk binnen. En de kerkdienst is gaande. Hey, dat is interessant. Dus ik draai hem iets harder, ik wil het even goed horen. Dus, enkele van u heb ik dit verhaal ooit eens verteld, maar voor de rest. En ik kom daar binnen, zo zegt hij het verslaggever dan, en ik luister, zegt hij, en de dominee is aan het vertellen, en vanmorgen spreekt hij over Jeremia 33, belofte van herstel. Weet je, ik had de nekharen recht op staan. Ik had alles in mij bevroren op dat moment. Ik had zoiets. Maar wacht eens even, had ik niet gevraagd om een hoorbare stem? Ik had niet gevraagd of God tot mij wou spreken, maar ik hoorde een hoorbare stem. Het was dan wel door de radio, maar hier werd gezegd, belofte van herstel. En hij ging verder. Hij zegt, en dan moet je voorstellen, een actualiteitenprogramma waarin een verslaggever uitlegt wat de dominee verteld heeft. Nou, hoe is dit mogelijk? En hij zegt nog, ja, de dominee vertelt dat het misschien hier op Israël slaat, maar dat geldt ook voor u, zegt hij. En het zal heel spoedig zijn. Nou, ik weet niet hoe wantrouwig je moet zijn om te denken van, nou, dit kan niet van God zijn. Dan moet je toch wel echt, dit was voor mij bedoeld. Ik denk, wauw, wat een machtig God, radioprogramma speciaal voor mij. Wauw, dat is toch geweldig? Geweldige God. Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Zij kennen mijn stem. Zij horen niet alleen, maar ze kennen mijn stem. Weet je, daar moet je voor oefenen. En geloven is ook keuzes maken, stappen zetten. Weet je wat geloven niet is? Pas al, je moet eraan denken. Ik denk, wat geloven niet is, geloven is vooral niet stil blijven staan. Als wij Jezus willen volgen, moeten wij hem voor laten gaan. Maar hij trekt verder met de kudde. En als wij stil blijven staan, en je kunt dat soms hebben, hè? Je hebt van die periode, dan ben je als schaapje lekker aan het eten, dat vierkante metertje lekker groen gras. Om je heen is het zo dor als maar kan, maar jij hebt alleen oog voor dat vierkante stukje groen gras. En dat is zo lekker. En jij hebt geen zin om verder te trekken. Ik zit hier nu, op dit moment, en ik heb het goed. Als ik maar geloof, en als ik ooit maar eens in de hemel kom, net of dat ons doel is. Vanmorgen hebben we het gezongen. U bent mijn doel. Ons doel zou niet de hemel moeten zijn. Velen denken dat. Verkeerde gedachte. Ons doel zal moeten zijn, ik wil worden als Jezus. En ooit zal er een dag zijn, dan ben ik bij hem. Wij moeten hem verwachten. Dat is wat we moeten doen. Niet ons richten, ons oprichten van, ja, weet je, het zal de tijd wel wezen. Ik heb hem voor hem gekozen en ooit komt er een dag, dan ga ik naar de hemel toe en dan ben ik voor altijd gelukkig. Dat is een egoïstische gedachte. Dat mag niet zo zijn bij Gods kinderen. Gods kinderen worden geleid door de geest. En als hij ons voorgaat, dan moeten we hem volgen. Hij is ons voorbeeld. We moeten worden als de herder. En dan moeten we erachteraan gaan. Maar als je blijft staan, dan kun je in eerste instantie, denk je dat misschien, dan denk je, weet je, ik zie de herder al lang niet meer, die loopt voorop. Je kunt beter voor in de kudde lopen. En met hem meegaan, dan kun je de herder zien. Maar wil je nog langer wachten, dan denk je van, nou ja, weet je, die kudde loopt wel verder en ik hou die kudde in de gaten. Weet je, dan zie je nog die paar schaapjes lopen, maar dat gras is zo lekker, jongen. Dan ben je nog aan het eten en dan ben je aan het kijken en dan is die kudde ook alweer verder getrokken, voordat je het door hebt. En dan is er gevaar dat er zo af en toe zo'n verdwaald schaapje voorbij loopt en dan denk jij, hé, die ga ik achterna. En dat kan zijn dat je op verkeerde plekken terechtkomt. Maar die verdwaalde schaapjes zijn meestal de andere twijfelaars die ook stil zijn blijven staan. Maar hou hem in het oog. Dat is wat ik wil zeggen. Hebreeën 5 vers 14, daar schrijft ook Paulus. Jullie zijn geen baby's meer. Maar daar schrijft hij, de zintuigen zijn door het gebruik geoefend. Ja, jullie zijn nog wel baby's, maar eigenlijk hadden jullie geen baby's meer moeten zijn, schrijft hij aan de Hebreeën. Jullie hadden al zo lang moeten oefenen met die zintuigen. Jullie hadden zijn stem al lang moeten verstaan. Maar wij blijven soms hangen in oude tradities, dat wat we geleerd hebben. Maar het gaat erom, wat is onze motivatie? Waar doen wij het voor? Doen we het altijd omdat we het zo gedaan hebben? En omdat we het zo geleerd hebben? Ja, sommigen denken dat, hè? Dat je het zo kunt erven. Dus ik ben, ja, Heere God, ik ben, mijn opa, dat is Klaasje. En, dan, en zijn vader is Pietje en ik ben Jantje. En Klaasje die had een hele goede band met u. En mijn vader zegt, ja, daarom geloofde ik ook. En ik denk ook maar, bidden, dat kan nooit geen kwaad. Maar God is geen God van Jantje, Pietje en Klaasje. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En het is belangrijk om een persoonlijk band met hem te hebben. En dat we weten waarom we dingen doen. Omdat hij het wil. Niet omdat we het al altijd zo gedaan hebben. We moeten onze hersenen, onze gedachten, Paulus schrijft, die zijn geoefend. En daarom zijn jullie geen baby's meer. Die moeten we gebruiken. Ik hoorde een leuk verhaaltje over een man, die zat in het park. En dat gaat dus over dat je altijd maar dingen doet waar je van je het geleerd hebt. En die man die zat daar zo te kijken, te genieten van zijn lunch waarschijnlijk, een hapje te eten. En er kwamen een paar mensen langs en die wandelden daar gewoon. Maar er waren ook twee mensen aan het werk. En ze hadden allebei een schep bij zich. En En de een die groef een gat. En daar stond ook nog een emmer en dan, die werd af en toe gevuld met water. En nadat hij het gat gegraven had, dan werd er een emmer water in gegooid. En de ander die gooide dat gat weer dicht. En zo gingen 2, 3 keer verder. Gat graven, emmer water erin, gat weer dicht. En ik dacht, waarom zou dat toch zo zijn? Waarom zouden ze dat ook doen? Dus hij er naartoe. Hij vraagt, ja, ik zie jullie zo aan en ik zie dat je een gat graaft, water erin doet en het gat zo weer dichtgooit. Heeft dat een reden? Ja, zegt die ene man. Ik begrijp dat als u er zo naar kijkt dat het heel raar lijkt. Maar weet u, zeg ik, onze collega die normaal de boom plant, die is vandaag ziek. Begrijpt u hem? We komen aan het einde. Elke dag kwamen ze trouw bijeen, lees ik in de Bijbel in Handelingen 2. En eengezind samen in de tempel en braken het brood bij elkaar en gebruikten hun maaltijd. En ze loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. En dan staat er ook nog bij en de Heere voegde dagelijks aan hen toe. Deze gemeente, in al haar begin, Handelingen 2, was een dankbare gemeente. Ze loofden en dankten God voor alles. Als je tegenwoordig mensen spreekt, dan is het vaak alleen klagen. Maar Paulus heeft ons geleerd, toch? Dankbaarheid is de sleutel. We moeten dankbaar zijn wat we hebben. Als we echt gaan kijken, hè, en je mag het statistisch opzoeken. Dan kunnen we gaan klagen over bijvoorbeeld de zorg. Ik noem maar een ding. Mensen kunnen er zo over klagen. Nederland staat in een top 3. Over ons onderwijs staan wij ook top 3. Wereldwijd. En nog hebben we te klagen. En dan zit je soms op verjaardagen of dat je soms met mensen aan de praat bent. En dan hoor je ze. En dan, daar moet geld bij. En daar moet geld bij. En daar moet geld bij. En bij de politie. En de brandweer. En het leger. En de zorg. En de leraren. En de boeren. Overal moet geld bij. Ja, en de belastingen zijn ook te hoog. Dat zou wat minder moeten zijn. Maar waar moet er van betaald worden? Lieve mensen, ik lees ook nergens in de Bijbel dat we moeten klagen. We moeten niet klagen over onze overheid. Wat ik wel lees in de Bijbel is, we moeten ervoor bidden. Ik denk dat we best in een land leven waarvoor we de Heer kunnen danken dat er zoveel vrijheid is, dat er zoveel overvloed is, dat er zoveel genade is. Ook, we hebben het goed. En dat mogen we ook in onze gebeden laten horen. En daar waar veranderingen kunnen zijn, die mensen die vraag ik dan wel eens. En dan zeggen ze, waar heb je dan op gestemd? Op welke politieke partij? Nee, stemmen doen we al lang niet meer, want dat helpt niet. Ja, als niemand gaat stemmen, dan gaat het ook nooit veranderen natuurlijk. Laten we bidden voor onze overheid. En laten we eens ophouden met klagen. Hoe willen we bekend staan? Willen we bekend staan met mensen kritische, altijd maar kritische woorden hebben? Of zoals in Handelingen 2, die dankbaar zijn. En die komen met woorden van bemoediging. In onze keuken hing vroeger zo'n rekje. Daar had je de handdoeken en de theedoeken achter. En daar stond zo'n mooi gordijntje hing ervoor. En daar stond op, een vrolijk gezicht geeft overal licht. Ik heb dat als kind nog onthouden. Klopt hè, maar? Ja. Nou, kijk eens. En dat is het. Een vrolijk gezicht geeft overal licht. Zijn onze woorden van kritiek of woorden van bemoediging? Ik wil eindigen met bemoedigende woorden. Ik ben begonnen met Psalm 13. Een psalm waarin David zei, waarom, waarom, waarom? Maar David wist het ook, want hij eindigt ook bij 13. In vers 6, daar staat, ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik weet zeker. Al merk ik het nu niet, maar u zult voor bevrijding zorgen. En ik wil een loflied voor de Heere zingen, want hij helpt mij altijd. Het begin van 13 is één grote jammerklacht. God, waar bent u? En dan eindigt hij, maar ik weet zeker, u luistert. En u zult voor bevrijding zorgen. Ik wil een loflied voor de Heere zingen, want hij helpt mij altijd. Diep van binnen weet ik dat u luistert. Amen. Zullen we gaan staan en bidden? gaan we na die tijd nog een paar mooie liederen zingen. De Heer loven en prijzen. Maar we hebben zoveel om voor hem voor te danken. Ondanks de omstandigheden. Ondanks wat er tegen mag zitten. Hij is goed, hè. Lieve hemelse Vader, we zijn dankbaar. Ook deze morgen. Dankbaar. Bovenal dat we u Vader mogen noemen. En dat niet alleen, zegt uw woord. U bent het ook. U bent onze Vader. En uw Zoon heeft ons gekocht, betaald met het kostbaar, dierbaar bloed. Is voor ons gestorven aan het kruis. Is weer opgestaan. Is ten hemel gerezen. En hij zit daar aan de rechterhand van de Vader. En er staat in de Bijbel waar hij voor jullie bidt en pleit. De Heer is biddende voor ons. En als hij voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? O Heer, we hebben het zo goed. En vaak zien we het niet. Vergeef het ons. Vergeef het ons. En laat onze blik gericht zijn op uw Zoon, Jezus Christus. De voleinde van deze wereld. En we geloven, er zal een moment komen, een dag, dat u zult komen op de wolken, Heer Jezus. En wij verlangen ernaar. Om u te zien. Om u te eren. Om u de glorie toe te brengen op die dag. Op die geweldige dag. En we bidden, Heer, op het moment, op de tijd dat we hier nog zijn, Heer, dat uw Heilige Geest ons mag leiden, Heer. Door moeite, door zorgen, door strijd. Ik wil er niet aan voorbij gaan. Ik weet, er zijn mensen die hebben het heel moeilijk en die hebben een strijd. En de ene strijd is niet de andere strijd. Je zult op dit moment maar rouwen om een pas gestorven kind. Het is niet te vergelijken met een auto die in elkaar zit. Maar toch zijn er problemen en moeite en strijd kennen we allemaal. Maar ik bid vanmorgen, Heer, dat u onze toevlucht zult zijn in die strijd. Dat we niet zullen verzanden in waarom, maar dat we zullen zeggen, ondanks al die moeite, strijd, problemen, dat wat op ons pad komt. Ik geloof, de Heer heeft een plan met mijn leven. Hij heeft een plan met jullie leven. En als we naar huis gaan, Heer, ga met ons. Zegen ons met elkaar, zodat wij weer tot zegen voor anderen mogen zijn. Heer, dat bid ik u, dat vraag ik u. In Jezus' naam. Amen.